Hallo en welkom bij de Groeispurters podcast. Ik ben Giel Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Groeispurters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je best voor kan opletten. Veel kijk- en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Groeispurters podcast. Ik weet dat ik vorige aflevering gezegd heb dat de laatste aflevering was. Mopje. We zitten hier vandaag voor een bonusaflevering, zal ik het dan noemen, bij een jonge dame. Goeiedag, Sanne.
Hallo, hey. Ik ben Sanne. Hallo.
Sanne, kun jij eens even uitleggen, kort, wie dat je bent en wat dat jij doet in het dagelijks leven.
Ja, dat is goed. Ik ben Sanne. Ik heb het bedrijf Supura Cosmetica en sinds kort ook Sutec. We zijn nu 2 jaar bezig. Mm-hmm. En ik ben gestart in maart 2020. We verdelen cosmetica, beautymachines en waxproducten voor schoonheidsspecialisten.
Oké, dus direct 2 ondernemingen, dus dat is een hele boterham. Je bent nog een jonge dame. Hoe oud ben je?
Ik ben 24 nu.
24.
Dus ik ben gestart toen ik 22 was. Ja.
Nee, 22. Klopt. En hoe is je start verlopen? Hoe is dat idee ontstaan om daarmee te beginnen?
Eigenlijk ben ik in maart 2020 gestart. Dus dat was inderdaad tijdens een lockdown, de eerste lockdown van corona. Hoe is dat gestart? Ja, dat gaat eigenlijk al heel lang terug. Ik ben al sinds 14, 15 jaar aan het meewerken in de zaak van mijn moeder. Dus dat is een privé-wellness en het schoonheidsinstituut. Daar hielp ik al mee. Toen ik in het middelbaar zat, ging ik nog meehelpen, gelaatsverzorging geven, producten verkopen. Dus dat zat toen al een beetje erin. En toen ben ik als student-ondernemer gestart, ook in de zaak van mijn moeder. En eigenlijk toen ik bijna 22 jaar was, zat ik in mijn laatste jaar van bedrijfsmanagement. En toen heb ik eigenlijk echt gezocht van, goh, ik wil echt starten. Waarom is dat merk wat mijn moeder gebruikt nog niet in België beschikbaar?
Oké.
Dus zij verkocht die producten en zij kocht dat uit Nederland. Toen ben ik gaan zoeken van, goh, hoe kan ik dat naar België halen en hoe kan ik dat verkopen in België?
Oké.
Dus zo is dat een beetje gegaan.
Ja. Nu, dat is wel direct internationaal. Er zijn heel veel mensen die als ze gewoon nationaal al iets op poten zetten, dat ze al denken van, amai, ik ben goed bezig, je trekt internationaal een eigen onderneming op poten gezet.
Ja.
Was dat van begin af aan eigenlijk al iets, vooraleer dat ondernemen nog maar een idee was voor u, wist je dat je sowieso ooit internationaal ging werken? Zei je iemand dat echt graag met internationaliteit bezig is?
Ja, toch wel eigenlijk. Het is niet dat ik echt zeg van, het moet in België blijven of ik moet echt... Ik heb daar niet echt grenzen in. Dus ook, daarvoor deed ik al mee aan ondernemerswedstrijden. En ik was ook toen naar China al geweest. Voor bedrijfsmanagement eigenlijk, voor daar ontwikkelingen te doen eigenlijk in een bedrijf. Ja, niet dat ik al zoveel ervaring had, maar ik had wel al business-ideeën voorgesteld. En inderdaad, dus mij maakt dat ook niet uit of ik moet communiceren met Duitsland of Nederland of andere landen, dat maakt zeker niet uit.
Nee. En wat merk je, want je zei zelf ook een beetje een marketeer, als ik het goed begrijp. Wat merk je qua marketing dat grote verschil is tussen de landen, één in Europa, dus tussen België, Duitsland en alles daar rond, maar ook tegenover in China, waar dat je dan gezeten hebt?
Je voelt wel een groot verschil. Wij hebben natuurlijk heel belangrijk social media, Instagram, Facebook en die toestanden. Je merkt sowieso al een heel groot verschil tussen de verschillende landen in Europa. Dus tussen België, Nederland, Duitsland. Ja. Hoe we het product eigenlijk voorstellen en wat we eigenlijk ermee doen. Een groot verschil kan ook inderdaad al zijn, omdat ik ben redelijk jong, ik ben nu 24. Ja. En in Nederland zijn ze, is diegene die aan de leiding is ietsjes ouder, mm-hmm. Is ook een man, dus misschien is die aanpak ook iets anders. Maar wij gebruiken heel veel beeldmateriaal, video's, want dat is wel heel belangrijk. Dus dan voelt je al tussen de verschillende landen dat daar een groot verschil is, dat zij eigenlijk eerder teksten gebruiken als post en wij echt wel video's. En van de andere kant, tussen andere landen waar ik toen in China ben geweest, daar merk je eigenlijk dat het meer gaat via e-mail, briefing en persoonlijk contact. Dus die social media's heb je niet echt. Je hebt wel WeChat, hè? Dat ze daar eigenlijk via communiceren of posten op maken. Maar Instagram, Facebook en die toestanden worden bijna niet gebruikt. Puur omdat het daar ook vaak verboden is of niet kan.
Oké.
Dus dat is daar inderdaad een heel ander verhaal, ja?
Ja. Absoluut. Zijn er zaken die dat je het buitenland geleerd hebt, dat je vandaag de dag hier als marketeer nog implementeert voor je eigen?
Puur als marketeer misschien niet specifiek, maar wel als ondernemer. Mm-hmm. Omdat ik toen... ik was er eigenlijk maar iets van 8 of 9 dagen in China. Mm-hmm. Ik heb daar dan een aantal voorstellen gedaan om het bedrijf en de communicatie beter te laten verlopen vanuit China naar België-Nederland. En eigenlijk ben ik daar toen naartoe gegaan en ben ik na 3 dagen zijn we dan naar Dubai gegaan om ook nog een product op de markt te brengen. Dus het is toen heel chaotisch allemaal verlopen, zoals ze daar ook zijn. En toen heb ik wel echt geleerd van niks is voorspelbaar en alles loopt gewoon chaotisch. Dat neem ik eigenlijk ook wel mee in het dagelijkse leven. Alles is een beetje onvoorspelbaar en heel veel dingen lopen ook vaak mis.
Ja. Zijn er zo nog lessen dat je echt persoonlijk geleerd hebt door nu die 2 jaar te ondernemen, dat je denkt van, wel, 2 jaar geleden was ik die persoon en vandaag pak ik die situaties toch net iets anders aan?
Ja, in het begin denk ik ook als er dingen gebeuren of als iets misgaat, dan is dat echt zo'n heel big deal. En dan voelt je ook aan van, oh nee, dit is misgegaan. Ik denk dat ik tegenover nu veel cooler ben geworden. Dus ook cooler in de zin van, ook als dingen misgaan of zo, ik laat dat niet aan mijn hart komen. Ik laat dat gewoon over mij heen gaan. Want uiteindelijk, er zijn zodanig veel dingen waar je aan moet denken. Ik sta nog alleen in een bedrijf. Ik heb 2 bedrijven, dus er lopen heel veel dingen mis. Mm-hmm. Op dagelijkse basis lopen enorm wat dingetjes mis. En dan gaat het ook niet altijd dingen waar wij iets aan kunnen doen, maar ook bijvoorbeeld vanuit een fabriek, bijvoorbeeld dingen wat niet geleverd worden. Of andere dingen die misgaan. Mm-hmm. En dan ben ik daar ook wel wat rustiger in geworden en laat ik dat meer over me heen gaan. Wat nog dingen zijn die bijvoorbeeld mislopen momenteel, is dat we heel vaak nog de mindset hebben van een starter. Mm-hmm. Terwijl we al 2 jaar bestaan en dat we ook wat meer moeten gaan naar een mindset van een grotere onderneming, zeg maar. En zeg maar ook moeten denken van, kijk, we doen niet alles alleen maar zelf alleen. Want dan komt er wel heel veel werklast op u alleen, hè.
Ja, absoluut. Ja. We hebben het toevallig daarnet in de gang er nog even over gehad. Als er iemand, en dan jij als persoon ziek valt of dat voorvalt, dan wordt het heel moeilijk om te blijven verdienen, dat de zaken blijven lopen.
Ja.
Is dat inderdaad een werkpunt voor de toekomst voor u?
Ja, ik denk het eigenlijk wel. We hebben een tijdje geleden COVID gehad. Hè? Mm-hmm. Dan hebben we een week... ik ben eigenlijk een week ziek geweest. En dan voelt je wel van, goh, er komen nog orders binnen. En dan denk je wel van, goh, ja, eigenlijk moet dat verwerkt worden, want tijd is ook geld, ook voor mijn schoonheidsspecialisten waar ik mee werk. En dan staat je inderdaad met een snotneus en een zieke kop eigenlijk orders te maken waarvan je denkt van, oh my god, hoe gaat het nog lukken? En dan voelt je wel van, goh, Supura moet ook wel zonder mij kunnen doordraaien. En dat je toch wel moet kijken van, je moet je hulp kunnen vragen en ook wel eventueel naar personeel gaan.
Ja, absoluut. Ja. En staan die plannen al op punt? Of is dat dan nog eens in kinderschoenen? Denk je van, ik moet dat wel doen, maar ik weet nog niet hoe? Of is er al iets...
Er is zeker een plan. Ja. Dus met alles eigenlijk, er is altijd een strategie en een plan voor het komende jaar, 3 jaar en 5 jaar. Nu, ik zeg altijd, je kunt altijd heel veel wishful thinking hebben en ideeën hebben, maar je moet nog altijd doen. Dus er komen nog heel wat stapjes wat we eerst gaan moeten zetten, eer dat we dat iemand gaan aannemen. En dat gaat natuurlijk even een aantal maanden nog duren. Maar inderdaad, we hebben echt wel een stappenplan waar we naartoe aan het werken zijn. Ja.
Klopt. En je zegt dat je doelen vastleggen voor 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar. Ik weet, en ik heb dat onlangs nog gehoord, als ik zelf in gesprek was met iemand, die vroeg aan mij, wat is uw lange termijn doel? En ik stond echt met mijn mond vol tanden. Ik zeg, ik wil eigenlijk heel graag gewoon blijven groeien. En als we gewoon blijven groeien en gezond zijn, dus niet stagneren, want stagneren betekent dat je niet goed bezig bent, blijkbaar. Dus als we gewoon kunnen blijven groeien, dan is het voor mij in orde en fun maak je en that's it. Maar er zijn heel veel ondernemers inderdaad die dan tegen mij zeggen, nee, je moet een stappenplan hebben en je moet 1, 3, 5 inderdaad op doelen echt hebben staan.
Ja.
Wat denk jij daarover? Want jij hebt nu inderdaad het echt gedaan. Motiveert dat ook? Of wat?
Ja, het is natuurlijk... Ja, een doel is natuurlijk heel mooi en fijn. Mm-hmm. Maar je mag je niet blind staren, want je kunt je natuurlijk rijk rekenen in functie van het doel. En denken van, goh, het komt wel goed. Je moet natuurlijk wel echt wel... Het uitvoerende werk staat altijd op prioriteit. Dus ja, soms zie je mensen die hebben enorme mooie doelen, maar die komen er niet omdat ze eigenlijk alleen maar denken aan die doelen. Ja. Je moet natuurlijk wel... Het uitvoerende werk op dagelijkse basis is eigenlijk veel belangrijker dan het doel zelf. Dus die stapjes die je eerst maakt, die zijn belangrijker dan het doel zelf. Ik heb wel doelen op 3 op 5 jaar, maar ik vind die minder belangrijk dan de doelen op 1 jaar. En het is altijd heel belangrijk om de doelen eigenlijk heel optimistisch in te zetten. Beter te hoog doelen dan te laag. Mm-hmm. Heb ik ook moeten leren, want in het begin waren die ook te laag. Omdat als je je doel veel hoger zet, dan werk je ook naar iets hoger toe en dan kom je altijd verder. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk met doelen stellen.
Ja.
Dat je echt een veel hoger doel stelt dan dat je denkt dat je gaat halen. Dan haal je dat ook.
Is dat iets dat je aan het begin ook al gedaan hebt? Dat je, ik zou maar zeggen, en dat misschien ook ineens een tip kan zijn aan jonge ondernemers, vanaf begin af aan, stel al doelen, ook al heeft uw idee nog niet volledig een vorm of weet ik wel wat,
ja.
Probeer zo snel mogelijk die doelen op punt te zetten.
Ja, toch wel. Ik zou zeggen van, ik doe dat eigenlijk al 5, 6 jaar, dat ik echt op het einde van ieder jaar zeg van, goh, ik ga even gewoon een voormiddag met een blad papier zetten, geen prikkels rondom u, en gewoon even focussen van, wat wil ik bereiken het volgende jaar? En dan zet ik eigenlijk meestal een stuk of 6, 7 dingen op. Nu, als je een student bent en je hebt nog geen idee of zo, maar je wilt wel ooit gaan ondernemen, dan kun je al eens gaan nadenken van, goh, op persoonlijk vlak wil ik bepaalde doelen bereiken om mezelf te verbeteren. Hè? Dat kan ook, hè. Maar qua onderneming doe ik dat dus ook. En ja, die zijn dus inderdaad heel optimistisch. Maar toevallig, ja, meestal komt dat altijd wel uit. Ja, toevallig is eigenlijk niet waar, want je werkt heel hard, maar... Ja, eigenlijk een stuk of 7 doelen en dan goed er naartoe werken. En dan zie je op het einde van dat jaar, dan kun je ook met trots terugkijken van, goh, ik dacht dat ik dit ging halen en dit hebben we nu bereikt. Dus dan kun je ook wel voelen van, goh, eigenlijk staan we al verder dan we dachten. En dan kun je ook een zekere trots voelen, want anders ja, werkt je alleen maar door en dan ja, weet je nooit echt of je een mijlpaal of iets hebt bereikt eigenlijk.
Mm-hmm. Zijn er die momenten geweest, want ik weet, ik betrap me er zelf af en toe op,
ja.
Dat je denkt van, oh, we zijn niet snel genoeg aan het gaan. En oei, oei, oei. En dan zijn die momenten daar bij u ook geweest dat je denkt van, goh, ik had precies toch nog meer willen doen of moeten doen of weet ik veel wat.
Ja, geduld is iets heel moeilijks voor mij. Mm-hmm. Ik ben zelf ook heel energiek en heel gemotiveerd, ambitieus. En ja, dat is voor mij wel een punt geweest in het begin waar ik het heel moeilijk mee had, met geduld hebben. Natuurlijk, je start een onderneming en dat heeft een tijd nodig. Het heeft tijd nodig om te evolueren, een naamsbekendheid te krijgen. Je kunt niet verwachten dat je op 3, 4 maanden al rendabel bent. Ja, dus de eerste 2, 3 jaar is dan natuurlijk heel wat ja, geld geven en niks terugkrijgen. Mm-hmm. En geen geduld hebben, ja, daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Maar ik heb er eigenlijk ook wel echt mijn rust in kunnen vinden en gezegd van, oké, kijk... Jij bent niet alleen je onderneming, je bent nog een mens buiten je onderneming. En ook als Supura's een keer een maand wat minder goed gaat, is het niet dat Sanne slecht is. Hè? En ja, dan moet je tegen jezelf soms ook wel zeggen, zo, goh, heb geduld, het komt wel goed. En dan zie je uiteindelijk ook, je neemt wel stappen en uiteindelijk begint het ook wel te stijgen. Mm. Maar het eerste half jaar, dat jaar, heb ik daar heel moeilijk mee gehad. Dat was echt wel een van de grootste issues in functie van het ondernemen. In combinatie met eigenlijk, ja, je werkt 80 uur per week. Ja, ik werkte heel veel.
Ja.
Ik ben in een gezin gekomen waar dat ze... Ja, mijn moeder werkt ook echt 80 uur per week, heeft ook een zaak. En dat kopieerde ik, dus ik deed dat ook. En dat is natuurlijk niet zo gezond. Dat is niet goed, natuurlijk.
Nee, ja, weet je, ik heb toevallig vandaag nog onze podcast met Milan Kools nog een keer beluisterd. En daarin hebben we het ook over burn-out.
Ja.
En daarin vertelt hij ook van, ik werk 7 op 7. Ik weet dat hij ook heel veel 's nachts monteert. Dus hij doet echt heel veel uren. Ja. Maar hij zegt, ik heb geen bang voor burn-out, omdat ik ja, heel de tijd aan het doen ben wat ik graag doe.
Ja, klopt.
Ik veronderstel ook dat jij doet wat je graag doet.
Ja, tuurlijk.
Dus is dat iets waar dat je uiteindelijk wel wel bang voor hebt? Of is dat iets wat dat eigenlijk, omdat je doet wat je graag doet?
Ja, ik denk dat iedereen er een beetje op moet letten. Puur omdat de maatschappij gaat heel snel. Je groeit heel snel. Soms heb je de grip niet altijd op je groei en gaat je sneller dan dat je zelf kunt bijhouden. Hè? Dat voelt je soms in bepaalde periodes. Het heel belangrijke daarin, en zeker bij jonge ondernemers, omdat bij jongeren natuurlijk doet je ook nog heel veel andere dingen. Je hebt je sociaal leven nog, dus er komt heel wat bij kijken. Is eigenlijk iets... ik deed dat tot september vorig jaar dus volledig fout. Dus die 80 uren maken. Ik heb ook 2 gsm's. Dus die ene gsm zet ik op zondag op vliegtuigstand en is niet te bereiken. Ja. En ook na bepaalde uren zet ik die gewoon uit, omdat ik zodanig gedreven ben dat ik echt 24 uur zou kunnen beantwoorden en helpen en verder doen. Mm. Maar dat is niet gezond. En dan heb ik echt gezegd in september vorig jaar van, goh, ik ga bepaalde dingen veranderen. En ik ga ook terug sporten. Sociaal leven natuurlijk is gewoon minimaal. Dat is als ondernemer. Je kunt niet zeggen, ik ga 2 keer per week of 3 keer per week feesten en leuke dingen doen. Dat is gewoon niet. Daar heb ik ook geen behoefte aan, want ik ben ook zo opgegroeid. Maar het is eigenlijk inderdaad grenzen stellen en voor je eigen ook zeggen van, goh, je gaat terug sporten, je gaat terug een aantal dingen anders doen om terug leefbaarder te maken natuurlijk. Hè?
Ja, ja, inderdaad. Ja. Eigenlijk jezelf beschermen tegen jezelf.
Ja. Ja, ja,
absoluut. Ja. Nu, je zei al dat je vanuit de onderneming van je moeder je eigen onderneming gestart bent. Is dat momenteel vandaag nog iemand die dat voor u een grote rol speelt in 1, die overgang, en 2, in hoe dat jij vandaag zaken aanpakt? Iemand dat jij als mentor beschouwt ook?
Ja, deels wel sowieso. Want het is heel belangrijk om jezelf te omringen door mensen die je verder helpen. Dat is ook een tip wat ik geef aan jonge ondernemers, maar ondernemers in totaal. Zeker als je in groeiperiodes zit. Nu, je groeit altijd, maar in heftigere groeiperiodes is dat heel belangrijk. En dan moet je echt wel zelf zoeken, want natuurlijk als je voor een werkgever zou werken, dan heb je een HR-manager, dan heb je mensen rondom je die kijken hoeveel taken doet jij, gaat het nog goed met u, krijgt je het gehandeld in een week tijd, maar als een ondernemer komen al die taken op je af, je bent nooit klaar met je taken, dus je hebt nooit echt dat gevoel van, goh, nu kan ik eens even een paar uurtjes vrijnemen. Dus je moet echt wel zelf bewust zijn van hoe je eigenlijk, of het goed gaat, of het niet te veel is, of je hulp nodig hebt. Dus dat is eigenlijk puur een bewustwording eigenlijk. Hè? Je moet gewoon bewust zijn van je eigen. En dan moet je eigenlijk gaan zoeken inderdaad naar mensen rondom je die je daarbij helpen. Want natuurlijk, ja, jij weet heel veel dingen en je doet eigenlijk alles alleen. Maar op een bepaald punt heb je toch wel mentors nodig of mensen nodig die je coachen. Ja. Ja, dat is ook de reden waarom ik ook... want natuurlijk, familie is heel goed als u helpen, maar is ook anders omdat ze toch te dicht bij u staan.
Absoluut.
Ja, dat zie ik ook bij mijn partner, bij mijn familie. Dat zijn echt mensen die mij volledig steunen. Dat is ook heel fijn, dat heb je nodig. Maar in functie van coaching en zo heb je echt mensen van buitenaf nodig.
Ja. Is dat iets waar dat je vrij snel naar op zoek gegaan bent, naar die coach? Nee. Of is dat iets recent?
Ik had dat eerder moeten doen. Dus dat zou makkelijker zijn geweest. Nu heb ik mij aangesloten bij Unizo en heb ik ook wel een aantal coachingtrajecten waar ik mee ga starten. Puur ook in functie van die eerste werknemer, maar ook in functie van... Ja, wij komen met zoveel issues. Ja, we zitten natuurlijk met die machines vanuit Amerika. Ja, dat moet ingevoerd worden. Dat doen wij allemaal zelf. Maar daar lopen ook soms dingen mis. Wij hebben ook al eens een machine aangekregen. Die ging gewoon langs de douane en die was niet ingeklaard en niet ingevoerd. Ja, dan mogen die niet doorverkopen, dus je zit wel met een issue. En het is fijn dat je dan iemand hebt waar je naartoe kunt bellen en dat je verder geholpen wordt. Hè?
Mm-hmm. Ja, je zegt machines. Misschien moeten we nog eens even dieper ingaan op wat dat juist is. Wat dat je verkoopt, wat dat je doet. Wat doen die machines? Wat houdt dat juist in?
Ja, dus eigenlijk, we zijn er in december vorig jaar mee gestart. Mm-hmm. We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik moet zeggen, ook ik heb eigenlijk een heel groot risico genomen. Ja. Ik heb redelijk veel geïnvesteerd. En dan bedoel ik echt, ik ben echt heel fel all-in gegaan, omdat ik er ook echt in geloofde. Natuurlijk ben ik blij dat het nu goed is uitgedraaid, want het is natuurlijk heel heavy en stressvol als dat niet was geweest. Ja. En ik had gezegd van, eind januari wil ik ook al met lasermachines beginnen. En dat is nu dus ook gebeurd. Daar zitten we ook al in de verkoop. Dus ik ben blij dat dat redelijk snel aan het rollen is gegaan. Ja, en qua machines zijn we eigenlijk, ben ik daar eigenlijk echt 6 maanden mee bezig geweest om te zoeken naar dat type machine wat ik wou. Mm-hmm. Hoe ben ik daar eigenlijk bij gekomen? Mm-hmm. Ik was eigenlijk bij 2-3 klanten geweest. Die hadden mij gevraagd van, je komt toch de producten van Dr. Belter brengen. Zou je mij misschien mijn machine kunnen installeren? Ik heb die vanuit Spanje of vanuit Duitsland gekocht. Zou je die misschien kunnen installeren en ook uitleg komen geven? Ik dacht, ja, dat kost mij natuurlijk heel veel tijd om dat te doen. En waarom zou ik dat doen? Zouden veel mensen denken. Maar ik dacht van, ja, ik ben nieuwsgierig naar de machine. Ik wil daar meer informatie over, dus ik ga dat gewoon doen.
Ja.
Niet dat ik heel veel wist over de installatie ervan of heel veel wist over de machine, maar ik had al redelijk wat opgezocht. En toen ben ik dat beginnen te doen en heb ik eigenlijk gezien van, goh, dat zijn eigenlijk wel heel goede machines. En niemand was daarvan in België of in Nederland. Niemand had die. Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar de leverancier en dat heeft 6 maanden geduurd. Dus okay, dat was echt een enorme zoektocht. Ja. En toen ik ze gevonden had, wouden ze niet met mij samenwerken.
Oei.
Dus dat was echt verschrikkelijk. Omdat wij eigenlijk Supura Cosmetica heten, zeiden zij van, kijk, jullie verkopen alleen cosmetica. Dus wij gaan niet met jullie samenwerken, want jullie staan ook in het KBO, is dat dan. Mm-hmm. Niet geregistreerd als beautymachines of machines en dat jullie dat mogen verkopen.
Ja.
En toen is Sutec gekomen. Toen hebben we eigenlijk Sutec eigenlijk gecreëerd voor de apparatuur.
Oké, amai. Wauw, wat een boterham.
Ja, dat was een heel verhaal natuurlijk. Hè?
Ja. Nu, het stuk cosmetica. Daar zet je inderdaad direct naar die buitenlandse klanten. Allee, buitenlandse klanten. Direct met buitenlandse mensen gaan werken.
Ja.
Hoe kom je aan je eerste klanten? Want dat is een vraag die ik maar constant krijg als startende ondernemer. Hoe moet ik mijn eerste klant binnenkrijgen? Hoe heb jij dat aangepakt?
Dus ik zat heel veel avonden natuurlijk bezig met wat zijn mijn ideale klanten? Dus eerst even goed in kaart brengen van wat zijn uw klanten? Wat zijn de juiste klanten voor u? En dan, ja, het is eigenlijk heel droog, maar gewoon de hele tijd bellen. Dus ik heb eigenlijk gewoon, dat deed ik de eerste 2-3 weken van mijn onderneming, was gewoon, ja, de eerste klant was natuurlijk mijn moeder, omdat die natuurlijk bij mij kwam kopen. En dan was het gewoon eigenlijk inderdaad een regio intikken op Google, bijvoorbeeld Hasselt of zo, schoonheidsinstituten, en dan iedereen afbellen. Dat is natuurlijk geen fijn werk, want ik denk 95% krijg je echt een nee.
Ja.
Of hangen ze op, of denken ze, oh, dat is weer iemand die belt, en die klikken gewoon af. Dus het is natuurlijk heel veel nee's krijgen, maar vanaf het moment dat je 1 ja krijgt, zit je natuurlijk... is dat natuurlijk geweldig. En heb je je tweede klant en zo je derde klant. En zo begint zich dat eigenlijk te evolueren.
Ja. Is er iets dat je vandaag de dag zou aanraden aan jonge ondernemers om een cold calling te doen?
Het was niet echt cold calling. Want wat ik wel deed, was echt opzoeken op de site van, goh, wat doen die nu? En hoe kan ik hun verder helpen?
Ja.
Dus ik verkocht het niet als, hey, ik ben een vrouw, in het begin wel natuurlijk, maar ik kreeg zo vaak een nee, niemand wou natuurlijk naar mij luisteren, dat ik op een gegeven moment moest zeggen van, goh, hoe kan ik, als ik een instituut was, waarom zou ik iemand wel willen binnenkrijgen? Mm. En dan heb ik echt gebeld en gezegd van, goh, kijk, kan ik niet eens komen? Ik zit al eigenlijk 5, 6, 7 jaar in het vak. Kan ik niet eens wat uitleg komen geven of u verder helpen met uw verkoop? Ik heb ook producten. Je hoeft ze niet te kopen. Ik geef je gewoon een gratis testpakket. Maar ik geef je wat uitleg over de branche, wat je zou kunnen doen om meer te kunnen verkopen in uw salon. En zo ben ik binnengeraakt bij een aantal klanten. En toen testen die de producten en zeiden ze echt van, goh, dat zijn echt goede producten, kunnen we niet eens wat kopen? En zo zijn ze echt klant geworden. Ja.
Oké, dus eigenlijk initieel cold calling, dat is niet zo goed gelukt.
Nee.
En dan eigenlijk... door meer opzoekingswerk en het eigenlijk beter te gaan aanpakken, maar wel nog te bellen.
Ja.
Is het wel gelukt. Nu, het stuk, wij sturen heel veel e-mails, we sturen heel veel DM's, ook op Instagram, naar potentiële klanten. Is dat iets, zeker in België, want je zei daar straks al van, social media in België,
Is
het van het natuurlijk in marketing. Is dat in België iets dat we meer moeten doen dan e-mail sturen en bellen? Of,
ja, Ja, absoluut. Als ik nu wist, de strategie wat we nu hebben is natuurlijk heel anders. Ja, ja. Toen was dat echt gewoon bellen, afspraakje. Dat kostte natuurlijk heel veel geld en tijd. En uiteindelijk bracht het wel wat op, maar was het echt nog zoeken. Wat we nu eigenlijk vooral doen, is eigenlijk 90% tot 95% van de nieuwe klanten krijgen we echt via Instagram. En dat is allemaal via DM. Dus dat is allemaal via daar. En gelukkig komt dat eigenlijk vanzelf. Nu, vanzelf natuurlijk niet. Maar dat is omdat onze marketing zodanig actief is dat mensen geïnteresseerd raken. Omdat de producten eigenlijk al een stuk bekender zijn. Dat ze dan eigenlijk gaan sturen voor een afspraak en informatie willen. Dus dat is nu wel. Maar ik denk in heel veel sectoren is het vooral inderdaad Instagram en Facebook. Mm. En via daar, via chatberichten sturen. Ja.
Ja. Nu, dat is hetgeen dat we wel moeten doen.
Ja.
Zijn er als marketeer, zijn er zaken waar je van zegt, dat zou ik best achterwege laten, zeker als starter. Dus die zaken zou ik niet aanreiken of zou ik niet doen in uw marketing of misschien grote fouten dat jonge ondernemers maken in marketing, denk.
Ja, als je bijvoorbeeld B2B werkt, hè, wat heel veel bedrijven doen, is het wel heel slecht om gewoon langs te gaan. Vroeger werd er nog eens gezegd, ja, de eerste keer moet je persoonlijk contact hebben en gewoon langs gaan bij een bedrijf, zonder afspraak. Ik hoor dat nu nog soms op de baan, dat ze zeggen, ja, een vertegenwoordiger stond er in één keer voor de deur. Dat is natuurlijk leuk dat je je gezicht laat zien en laat zien dat je spontaan bent en gewoon langskomt. Maar van de andere kant, mensen zijn er tegenwoordig niet meer van, vinden dat niet meer leuk eigenlijk. Mm. Omdat ze echt wel, mensen zijn heel erg gepland natuurlijk. Van zo laat tot zo laat doe ik dit, van zo laat tot zo laat dat. Ja, als iemand dan voor de deur staat voor wat uitleg, dan sturen ze die meestal weg en heb je daar helemaal niks aan. Dus gewoon voor een deur staan, dat heeft echt geen zin.
Nee. Ja, dat is heel grappig dat je dat zegt, want we hebben in onze beginfase hebben wij dat ook gedaan. Heel korte periode. Hebben wij, dat is dan een fout die wij gemaakt hebben, denk een 15-tal autobedrijven, autogarages, hebben daar offertes voor gemaakt, en weet ik veel, vooraleer dat we die gesproken hadden. Ja. Dus wel eerst gaan opzoeken op social media, van is die hun social media goed, is die hun beeldmateriaal goed, weet ik veel wat. En zij die het goed deden, daar hebben we ook geen contact mee gehad, maar zij die het niet goed deden, daar gingen we ook zeggen van, kijk, zij die het goed doen, die hebben dus ook veel meer volgers op sociale media, hebben professionele foto's, hebben professionele video's. Dus wij kwamen daar niet gewoon van, hey, wij doen dit en hallo.
Ja.
Maar wij kwamen wel met een verhaal, maar ik denk dat wij... Ja, ik ben er zeker van, wij hebben daar geen ene klant uit gehaald. We zijn bij 15 garages geweest en we kwamen er ook gewoon aan en wij zeiden van, hallo, mogen wij de marketeer of de marketingverantwoordelijke spreken? Ik denk in een kwart van die gevallen hebben wij maar een marketeer gezien, want in de andere 3/4 van de gevallen zei ze, die is er vandaag niet, of dat is mijn broer en weet ik veel wat, of dat is dit, of die is, ja, ik zal hem zijn kaartje meegeven of zo, zoiets. En dan hoorde daar ook weer niks meer van. Maar ik kan dat wel beamen wat je zegt, want we hebben dan een levende lijve inderdaad ondervonden, natuurlijk.
Ja.
Nu, zijn er zaken waar dat jij vandaag de dag trots op bent dat gebeurd zijn? Zaken waar dat je van zegt, ah wel, als ik daar nu op terugkijk, dan heb ik toen toch wel echt heel goed gedaan.
Dat is natuurlijk altijd moeilijk om dat van je eigen te zeggen. Maar natuurlijk, alles wat zo, de eerste keer is, zeg maar, ook zo bijvoorbeeld met de machines. Mm-hmm. Als je die dan de eerste keer verkoopt en je zit in de auto op weg naar de klant om het te leveren, dat geeft natuurlijk een heel goed gevoel. Hè? Want je hebt zoveel geïnvesteerd, je hebt er zoveel moeite voor gedaan. Je hebt een aantal berichten al op social media gezet. En die sale is rond, dat is betaald en je brengt die dan. En je denkt echt van, oké, die klant gelooft in het idee, in de machine, in het effect. Dan voel je echt zo van, oké, nu ben ik wel echt trots. En dan kun je echt wel heel emotioneel worden. Puur om het feit van, dan denk je echt van, oké, het is het waard. En dan voel je echt wel trots. Dus ik denk sowieso, de eerste keer bij alles, ook met Dr. Belter, de eerste klant, dat was eigenlijk maar een kleine klant. En dat was eigenlijk maar een heel kleine bestelling die ik kwam brengen. Maar dat voelde eigenlijk heel goed, omdat je dacht van, oké, het begint te werken. Er zijn mensen geïnteresseerd, die geloven in het feit wat we doen. het is niet enkel dat we dan de producten verkopen, maar ook het advies er rond en de cursus en alles. En ja, dat geeft een heel goed gevoel. Dus elke keer dat je iets op de markt brengt, hè, want wij uiteindelijk brengen wij elke keer producten op de markt, en dat verkoopt dan de eerste of de tweede keer, dan voel je echt al zo wel oké, yes. En dan voel je echt wel heel trots, ja.
Ja, ja. Zijn dat ook telkens nieuwe producten dat je in de markt zet?
Ja, dus we hebben eigenlijk echt de productgroepen, dus Dr. Belter, dan de machines. Dat is eigenlijk ja, een combinatie machines voor gelaatsverzorging. Dus daar zit eigenlijk ja, heel veel koppen op om de huid te reinigen en om anti-aging uit te voeren. Dan hebben we de lasers waar we nu mee gestart zijn. Dat is dus laseronthaaring, dus dat verwijdert eigenlijk de haren. Dus dat is ook weer iets heel nieuws, wel onder de naam Sutec, maar het is wel een nieuw apparaat in België. Dus zo gaat het eigenlijk iedere keer. Ik denk over 1 of 2 maanden zitten we ook met een nieuw assortiment aan speciale maskers voor het lichaam, maar ook voor het gezicht. En dat zijn altijd inderdaad nieuwe soorten productcategorieën. Ja, klopt.
Ja, ja. Nu, om dat te implementeren in de Belgische markt, want dat was er nog niet, hoe doe je dat? Hoe implementeer je een nieuw product in een Belgische markt?
Een nieuw product in de Belgische markt brengen is natuurlijk moeilijk, want ja, niemand kent het.
Niemand kent het.
Onbekend. Heel vaak is dat natuurlijk moeilijk om je eerste klant daarbij te krijgen. Zodra je 2, 3 klanten hebt, wij brengen dat ook een beetje groot uit op social media. Van kijk, er zijn mensen die kopen. Hè, om echt een beetje reviews te laten zien en ook te laten zien van kijk, hun halen daar ook echt wel hun investering uit. Het werkt heel goed, hun klanten zijn tevreden, puur om te laten zien wat het resultaat is. En van de andere kant is het echt branden. Dus vanaf het moment dat je eigenlijk een nieuw product in de markt brengt, moet je ook echt laten zien vanuit jezelf van, goh, wat het doet, of het effectief is. Echt wel puur marketing-wise heel veel informatie geven.
Ja. Nu even die brug maken naar dat je zei dat je als marketeer heel veel video gedaan hebt en dan net over die reviews.
Ja.
Is dat vandaag, want dat is iets dat wij zelf als videografen merken, dat is een tool die vandaag meer en meer ingezet wordt.
Ja.
Dus heel vaak, ik zal maar zeggen een jaar geleden, kwamen wij bij bedrijven en die wouden graag een bedrijfsvideo. Nu is het al heel vaak, we willen een bedrijfsvideo en 5 testimonials.
Ja.
Is dat volgens u een sterke tool?
Ja, allee. Absoluut. Absoluut, sowieso video's. Je gaat dat bij ons ook wel zo wat zien. Natuurlijk niet zo professioneel nog, omdat dat vanuit onze eigen iPhones gewoon gemaakt is.
Ja.
Dus inderdaad, ja, video's zelf zijn heel belangrijk. Van de ondernemer zelf, dus van het bedrijf zelf.
Mm-hmm.
Puur omdat klanten, als u de eerste keer zien, dat die weten hoe die beweegt, hoe je praat, hoe je zijt. Want dan voelen mensen zich al veel makkelijker, minder geremd om een afspraak te maken en veel meer op hun gemak. Dus dat is heel belangrijk. Maar ook video's van klanten die het al hebben gekocht. Want daarin zie je echt van, ja, dat die klanten tevreden zijn, wat die ervan vinden, wat die eruit halen, wat de investering heeft opgebracht. Dus dat is wel heel interessant. Dat is heel belangrijk, ja.
Ja. Heb jij dan nog met een van de 2 bedrijven toekomstplannen in marketing die daar momenteel nog niet geïmplementeerd zijn?
Bedoel je daarbij manieren om te werken? Of,
Ja, ik bedoel, zijn er zaken, ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld podcast. Hè, we zijn nu een podcast aan het doen.
Ja.
Bedrijven merken wij ook sinds 3, 4 maanden geleden. Er zijn meer en meer bedrijven die beginnen kijken naar podcast als een marketingtool, als een manier om informatie weer te geven, zelfs soms ter vervanging van een nieuwsbrief.
Ja, klopt. Klopt.
Is dat iets waar dat jullie nu ook naar kijken?
Ja, klopt. We hebben echt één van onze plannen voor dit jaar, hè, dus sowieso die webshop die helemaal af gaat zijn, zijn er eigenlijk verschillende plannen en we willen echt tegen eind dit jaar ook een podcast hebben.
Oké.
Dus daar zijn we inderdaad al even over aan nadenken. Maar natuurlijk, je moet ook de tijd vinden en de samenwerkingen vinden om dat uit te werken. Er komt heel veel bij kijken natuurlijk, hè. Dat zien we hier ook. Hè.
Ja.
En sowieso, ja, wij zouden heel graag dan een podcast willen maken voor en door schoonheidsspecialisten. Puur, ja, ik had ook al meteen bepaalde instituten in mijn hoofd, klanten waar ik mee werk, die iets te vertellen hebben over een bepaald onderwerp. En dan maak je echt wel een impact en kunnen instituten daar ook heel veel van leren, want podcasten zijn natuurlijk ook altijd heel leerzaam. Hè?
Ja, ja, ja. Even terug naar het financiële, want dat hebben we nog niet aangeraakt. Als jonge ondernemer heb je al gezegd van, eerste 2-3 jaar is het heel veel uitgeven, heel veel betalen, weinig terugkrijgen.
Ja, klopt.
Hoe heb jij dat aangepakt? Want je zei dat je studentondernemer waart.
Ja, klopt.
Wat was uw plan daarmee? Gaat weinig kosten of hoe is dat gelopen?
Ja, natuurlijk, inderdaad. Ik was nog student. Dus je zat de eerste 2 maanden nog in de examens. Ik was nog stage aan het doen ergens, dus het was heel veel. Financieel gezien is dat gewoon je volledig spaargeld in je onderneming steken.
Alles?
Dus echt tot 0 euro eigenlijk, ongeveer. Misschien nog 10 of 20 euro dat ik nog had. Dus het was echt wel heel maximaal. Ja. De 2 grote investeringen waren natuurlijk de voorraad. Ja, natuurlijk, je kunt niet draaien zonder voorraad, dus we moeten wel wat inkopen op voorhand. Tweede investering was de auto natuurlijk, omdat we natuurlijk... Ja, ik reed met een studentenauto, die viel echt letterlijk bijna uit elkaar. Natuurlijk was dat toen geen probleem. Maar als je uiteindelijk naar klanten gaat en je komt met zo'n auto aan, wat een beetje beroest is, dan gaan ze ook denken, oei, dat bedrijf, dat klopt toch niet zo. Dus dat was ook wel heel belangrijk.
Ja.
En de derde investering wat ik meteen heb gedaan in het begin, was eigenlijk mijn tweede gsm gekocht toen.
Ja.
Inderdaad, ook om dat goed af te scheiden. En dan is het inderdaad heel veel inzetten. Want ja, ik ben meteen gestart als hoofdberoeper. Dat moet je ook denken.
Okay.
Dus ik ben meteen eigenlijk van student-ondernemer meteen overgegaan op hoofdberoep. Dus dat zijn meteen 750 euro sociale lasten, alles wat hoog. Dus dat was meteen eigenlijk alles eigenlijk afgeven. Hè. Heel veel kosten. En dan is het eigenlijk, toen ben ik eigenlijk een aantal maanden bezig geweest, is dat eigenlijk heel sterk gegroeid. En dan bedoel ik eigenlijk ook dat ik de eerste zomermaanden ook echt 6 op 7 continu op de baan was.
Ja.
Dat instituut, 4-5 instituten per dag aan bezoeken was. Dus dat ging eigenlijk wel redelijk snel. En dan eigenlijk eind dat jaar hebben we eigenlijk gezien van mijn moeder moet eigenlijk over de dozen lopen. Heel de woonkamer, alles stond vol met voorraad. Mm-hmm. Dat ging niet meer. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, kunnen wij niet iets kopen of zo? Ja, normale mensen zouden dan naar de bank gaan en vragen voor een lening. Maar wij hebben eigenlijk, we hebben één huis toen gezien wat perfect was, ook voor de onderneming.
Mm-hmm.
En we hebben toen al getekend, dus met heel veel risico natuurlijk, want wij hadden nog geen goedkeuring van de bank. Maar soms moet je heel veel risico nemen om iets te kunnen krijgen. En dat is uiteindelijk wel gelukt. Hè? We hadden toen een heel mooi financieel plan opgesteld. En voor de rest, toen is het eigenlijk, hebben we meer ruimte gekregen, is het meer kunnen uitbreiden, nu ook met die machines. Dus het is een heel, heel grote verbetering geweest, dat sowieso. Maar inderdaad, financieel gezien is het natuurlijk niet zo fancy als dat heel veel mensen denken, hè?
Nee, inderdaad. Je hebt daar wel een heel groot risico gepakt, hè?
Ja.
Is dat iets dat je, als je er nu op terugkijkt, dat je dan zegt, ik zou het elke dag terug opnieuw doen?
Ik denk dat al die 2 weken toen de goedkeuring, want het was dan eind december, alle banken waren dicht. Ik denk dat ik elke bank wat er bestaat in België heb gecontacteerd, omdat ik in de stress zat natuurlijk. Ik denk dat dat de meest 2 weken meest stressvolle periode was ooit. Ook voor mijn vriend en mijn partner natuurlijk, want die springt natuurlijk wel mee. Hè.
Ja.
Natuurlijk, hij heeft een vaste job, dus het is wel een ander verhaal. Maar dat was heel stressvol. En uiteindelijk is dat goed gekomen in functie van... Natuurlijk, je bent nog maar 6-7 maanden bezig.
Mm-hmm.
Dus je bent niet geloofwaardig voor een bank. Maar in functie van een heel sterk financieel plan. En heel veel overtuiging tegenover die bank proberen te krijgen. En dat is wel gelukt.
Ja.
En voor de rest is het nu eigenlijk... Ja, mensen denken ondernemen is fancy. En je gaat veel geld hebben. En je zit dikke zelfstandige.
Mm-hmm.
Jammer genoeg is dat niet zo. Ook eigenlijk de drang naar geld in die onderneming steken is heel groot.
Ja.
Dus ik voel wel elke euro dat ik niet in de onderneming steek, voelt eigenlijk slecht van mijn kant.
Ja.
Dus dat wel.
Je zegt dat een van de overtuigende factoren een heel goed financieel plan was.
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt? Heb je zelf die informatie ergens gevonden? Of heeft de moeder daarmee geholpen? Of heb je er iemand voor ingeschakeld?
De boekhouder.
Boekhouder.
De boekhouder heeft toen eigenlijk heel snel geschakeld en meegeholpen. Die zei eigenlijk van, wat gaan we doen? Hoeveel gaan we erop zetten? Hoe gaan we dat bekijken? Hoeveel gaat je verkopen? Ja, en dan hebben we eigenlijk voor 2 jaar het financieel plan gemaakt. En dat was eigenlijk een heel optimistisch plan. Waarvan ik dacht van, oké, de bank gaat dat wel goedkeuren als die cijfers ziet. Maar ik denk van, oei, dat gaan we toch nooit halen. Maar toen zijn we echt ook volle bak voor ingevlogen en heel hard voor gegaan. Natuurlijk, iedereen weet, januari zijn meestal iets minder goede maanden voor zelfstandigen. Dat was net de maand waarop ik die goedkeuring moest krijgen. Dus dat waren wel zware periodes, moet ik zeggen. Ja. Want je voelt wel, je wilt er tegenaan gaan. Je blijft die 80 uur per week werken. Je krijgt dat niet volledig eruit. Ja, normaal, want een onderneming die bestond toen nog maar 7 maanden. Ja, ja. En dan voelt je soms wel dat je wat dieptepunten hebt in functie van, ja, je werkt zoveel. Was ik maar voor een baas soms gaan werken, dan had ik fijn mijn loontje, mijn loon. Ik voelde mij goed. En ja, je krijgt natuurlijk iedere maand die vastigheid. Dat voelt je soms in die periodes wel. Maar ik zeg altijd, ja, hoe moeilijker het is geweest en hoe zwaarder die periodes zijn geweest, hoe groter ooit de beloning niet, maar hoe groter dat je ooit wel iets terug gaat krijgen. Dat geloof ik wel.
Ja, ja, ja. En je haalt nu inderdaad het financiële struikelblok aan waar heel veel ondernemers mee zitten.
Ja.
Zijn er nog andere zaken, als je nu terugkijkt op die 2 jaar, waar je van denkt, daar heb ik het wel moeilijk mee gehad? En hoe heb je eigenlijk erover gezet?
De grootste moeilijkheden waren altijd dan dat geduld hebben voor die onderneming. Mm-hmm. Je wilt dat de kans geven om te groeien. En dat is soms heel moeilijk, omdat je dan denkt van, goh, eigenlijk, ja, je wilt ook zelf iets eruit halen om te kunnen leven. Dus nu keert je zelf eigenlijk, keer ik mezelf het absolute minimum uit om te kunnen overleven. En dan zegt mijn omgeving, want ja, ik vind dat natuurlijk niet erg. Je moet ook een beetje een ondernemer zijn van nature om dat te kunnen handelen. Dat ik ook zeg van, als ik kleren heb wat zo just oké zijn, natuurlijk niet dat ik er als een schooier bij loop, maar ik bedoel nog just op het randje, dat ik dat nog gewoon draag en dat dat mij ook niet uitmaakt. Toen heeft mijn schoonfamilie en mijn familie met kerst dit jaar hebben die mij geld gegeven. Die hebben echt gezegd, met dat geld gaat je niet in de onderneming steken, je gaat echt dus kleren voor je eigen kopen. Ja. Dus dat is eigenlijk wel erg, maar ja... Dat zijn wel moeilijke punten geweest. Zo ja, inderdaad, het geduld hebben om die onderneming te laten groeien. En soms inderdaad ook ja, dat je heel veel geeft en dat je niet meteen iets terugkrijgt, natuurlijk. Hè?
Ja, ja. Je merkt ook gewoon... Ik merk nu, omdat we zijn al bijna een uur, denk ik, aan het babbelen, zoiets.
Ik weet het niet, hè.
Ja, dat zou kunnen. Maar je merkt dat je heel gepassioneerd bent over hetgeen dat je doet.
Ja, klopt, ja.
Is dat uw grootste drijfveer, gewoon die passie voor het onderwerp?
Ja. Specifiek de passie voor iets bouwen wat van u is eigenlijk. Hè? Ja. Je bouwt eigenlijk een onderneming en elke dag bouw je dat en maak je dat groter. En dat is het mooiste wat er is, vind ik. Het is niet puur dat je andere bedrijven moet neerhalen of zo.
Nee.
Maar gewoon je eigen onderneming uitbouwen. En daarvan natuurlijk willen dat het de grootste wordt. Hè? Dat het het beste wordt. En dat is eigenlijk dat is superleuk. Hè? Dat is echt fijn om te doen. Hè?
Absoluut. Ja. Stel dat er nu een jonge dame of een jonge heer thuis zit en die wilt graag gaan doen wat dat jij nu doet op deze moment. Specifiek wat dat jij nu doet. Wat zijn dan tips dat jij of een tip dat jij zou kunnen meegeven aan die persoon om zijn kans op zijn of haar kans op succes te vergroten?
Ja, sowieso de cosmetica-markt waar ik actief in ben, of de beauty-markt eigenlijk, is een heel goede markt. Is eigenlijk een markt, moet ik zeggen, want ja, we dachten natuurlijk met die lockdowns, dat gaat minder goed gaan.
Mm-hmm.
Dat gaat eigenlijk wel, dat is eigenlijk wel een markt wat enorm stijgt. Dus het is wel een heel goede en mooie markt. Ik merk ook aan schoonheidsspecialisten, die zaken draaien wel, want mensen geven heel veel geld uit aan uiterlijke verzorging. Hè? Aan, ook aan me-time en aan relaxtijd, maar ook aan uiterlijke verzorging. Dus de markt zelf is goed. En ik zou gewoon zeggen, de grootste tip wat ik kan geven is gewoon doen. Dus niet enkel plannen, maar ook gewoon doen. De kleine uitvoerende taken beginnen te doen. En gewoon durven ook. Durven te springen. Ja.
Ja.
Dat is heel belangrijk.
Is dat ook ineens uw ultieme tip voor algemeen? Voor algemene ondernemers, ik zou maar zeggen, is videografen die thuis zitten, of mensen die een bakkerij willen starten, of ik zeg maar iets, hè. Gewoon doen.
Ja, ja, ja. Gewoon doen en eigenlijk inderdaad ook niet bang zijn voor het feit van, gaat het wel lukken of gaat het niet lukken? Falen is geen optie. Dat is het belangrijkste bij mij. Falen is geen optie. Het is eigenlijk belangrijk om gewoon te doen. En dan gaandeweg gaat je wel vallen en terug opstaan en leert je wel zwemmen. Dus ja, falen is geen optie is eigenlijk wel een beetje mijn motto. Wij denken ook niet aan een plan B of C. Alle begin is moeilijk. Hè? Ook als wij een nieuw product op de markt brengen, gaat dat wel draaien? Gaat die investering wel lukken? ja, falen is geen optie. We gaan zodanig drijven dat die marketing goed gaat. We gaan, ja, van mijn part, de dagen voordat we die moeten leveren, super lang door totdat het perfect is. Mm-hmm. En dat is eigenlijk belangrijk. Falen is geen optie. Hè? Ja. En gewoon doen. Ja.
Er zijn toch sowieso factoren waar je niks aan kunt doen. Stel dat... Ja. Ja. Inderdaad, hè, met de douane of weet ik veel wat. Stel dat die zaken mislopen. Hoe pakte zoiets? Allee, ik bedoel, gewoon al... Stel dat er toch alles zou mislopen. Gewoon wel blijven gaan en doen wat dat je kunt controleren?
Klopt. Dus ja, vanuit fabrieken, vanuit leveranciers, we zien het ook met de corona, er kan heel erg veel misgaan. Hè. Er zijn zodanig veel factoren waardoor ik ook alles had kunnen verliezen, bij wijze van spreken mijn spaargeld, en vanaf nul voor een baas zou moeten gaan werken. Maar dat was nooit een optie. Ik wou eigenlijk al heel mijn leven ondernemen. Dus als je dat echt wilt, dan kom je er wel. En je moet jezelf altijd heruitvinden. Ook al gaan bepaalde dingen niet goed of zijn niet rendabel genoeg, dan moet je zoeken naar andere oplossingen. En dat is inderdaad ook met wat je zegt van, goh, stel je voor, er gaan grote dingen mis, waardoor je echt zou kunnen crashen of dat de onderneming niet zou verder kunnen. Dan zou je nog kunnen denken van, oké, ik heb ook echt dieptepunten gehad. Ik heb ook echt wenend in de badkamer gestaan van, goh, ook al was dat maar 10 minuten van... uiteindelijk was ik aan het lachen van, dit hoort bij het proces. Maar uiteindelijk, ik heb ook heel erg dieptepunten gehad. Dat ik ook wel weet van, goh, dat hoort erbij. En ik moet nu naar andere opties erbij zoeken. Of je gaat nu uitbreiden, of je gaat nu dit doen, of dit veranderen. Dus inderdaad, het is een proces. En je kunt wel zeggen, heel veel dingen gaan mis, maar er zijn altijd oplossingen. Ik geloof erin, als je de capaciteit hebt van een ondernemer of onderneemster, als je die kwaliteiten hebt van, je durft risico te nemen, je bent cool in je hoofd, je bent een beetje naïef en je wilt doorgaan, dan geloof ik dat je er altijd wel komt. Daar ben ik zeker van.
Ja. All right, super. Ik vind het fantastisch om daar... mij af te sluiten.
Super.
Sanne, enorm bedankt om naar hier te komen.
Graag gedaan. Ja, bedankt dat ik er mocht zijn.
Ja, absoluut. Goed, en voor de mensen thuis, misschien tot de volgende keer. Misschien is het de laatste aflevering. Wie zal het zeggen? Yo!
Dag!